Dag, ik ben Michiel de Hoog, correspondent sport bij De Correspondent. In mijn werk zoek ik naar ideeën waarop sport, en dan met name voetbal, anders, beter en verrassender gespeeld kan worden. En ik zoek naar mensen die deze ideeën in de praktijk proberen te brengen. Op het veld en in de bestuurskamer. In deze serie deel ik de verhalen van drie radicale ideeën en hun gepassioneerde uitvoerders. In deze eerste aflevering gaat het over data-analyse. In het honkbal is het nut van data-analyse al lang en breed aangetoond. Denk aan het boek en de film Moneyball. Zou dit ook kunnen in het niet zo heel innovatieve voetbal? Begin 2015 hoorde ik dat een Engelse natuurkundige een Deense club had gekocht en dat hij zijn wetenschappelijke manier van denken rigoureus losliet op die club. In maart van dat jaar reed ik met data-analyst Sander Eijsma naar Jutland om te horen wat dat precies inhield. Overigens, wil je meer verhalen over voetbal en wetenschap lezen? Ga dan naar decorrespondent.nl/Michiel de Hoog. Er is op dit moment waarschijnlijk geen interessantere club in het wereldvoetbal dan FC Midtjylland uit Denemarken. Ga anders maar eens praten met Rasmus Ankersen, de 35-jarige voorzitter van de club. Al na 2 minuten zuigt hij je mee in zijn grote plannen met Midtjylland en zijn nog grotere moeite om zijn enthousiasme voor die plannen te verbergen. Na 5 minuten heeft hij meer boeiende dingen gezegd en slimme ideeën opgeworpen dan de meeste voetbalbestuurders in hun hele carrière. En na een kwartier is het duidelijk dat FC Midtjylland meer is dan een ongewone voetbalclub. Het is een laboratorium geworden voor een radicaal experiment in het beoefenen van de edele voetbalsport. In een gesprek van zo'n 80 minuten legde Ankersen de essentie van het experiment uit aan Sander Eijsma en mij. Midtjylland wil de these testen dat je een voetbalclub kunt runnen op basis van statistische analyses. Dat je de irrationele, subjectieve en emotionele besluitvorming in het voetbal kunt uitbannen en kunt vervangen door een wetenschappelijke aanpak. En dat je, zodoende, een kleine, arme club in staat kunt stellen om te wedijveren met grotere, rijkere clubs. We kunnen niet meer geld uitgeven dan onze tegenstanders, zei Ankersen. Dus moeten we slimmer zijn. En we denken dat we dit kunnen door zorgvuldige statistische analyse van andere competities, teams en spelers. En van ons eigen spel. Dit is ronduit radicale taal, in een sport die altijd gold als de minst wetenschappelijke en statistisch georiënteerde van alle grote sporten, en dat nog steeds is. Veel Europese voetbalbestuurders hebben weliswaar de film Moneyball gezien, over de kleine honkbalclub Oakland Athletics en hun general manager Billy Bean, die door statistische analyse met de grote clubs kan concurreren. En ja, zo nu en dan stelt een voetbalclub een data-analyst aan, waarna even later iemand uitroept dat het voetbal een data-revolutie ondergaat. Maar echt heel veel is er volgens Ankersen niet van terechtgekomen. De revolutie is hooguit een evolutie geworden, als het dat al is. Zeker, sommige clubs hebben een aantal slimme mensen met geweldige ideeën in dienst, weet hij. Maar ze zitten ergens in een verborgen kantoortje, zonder veel invloed op de trainer of technisch directeur of wie dan ook bij de club. Hoe anders is dat bij Midtjylland? Daar komt de revolutie vanuit de top, want bij Midtjylland is de baas een analist. Al voldoet de knappe Ankersen niet aan het clichébeeld van de bebrilde, onatletische nerd. Ankersen was pas 9 maanden voorzitter toen wij hem spraken, maar al snel had hij, met het clubje data-analisten waar hij mee werkt, de werkwijze van de club radicaal veranderd. Spelers zijn gekocht omdat algoritmen hen als goed en goedkoop bestempelden. Trainers evalueren de wedstrijden op basis van zelfontwikkelde, geavanceerde statistieken. En van vrije trappen is een soort wetenschappelijk project gemaakt, waarin spelers en trainers huiswerk krijgen. En het nieuwe bewind oogst succes. FC Midtjylland scoort bijna 1 goal per wedstrijd uit vrije trappen. Het hoogste gemiddelde in Europa dat seizoen. En belangrijker, het staat aan kop van de Deense Superliga. 9 punten boven de nummer 2 FC Kopenhagen. De rijkste en succesvolste club van Denemarken. Dat is uitzonderlijk. Verder dan 2 maal een tweede plek is Midtjylland in zijn geschiedenis nooit gekomen. Kortom, dit seizoen was een prestatie van formaat, zou je zeggen. Een bewijs van de superioriteit van het nieuwe management en zijn radicale nieuwe denkwijze. Maar trek deze conclusie niet in het bijzijn van Ankersen, want dan vertelt hij je dat je toeval rationaliseert. Ofwel, een elegante manier om te zeggen dat je dom bent. Want 4 keer scoren uit een vrije trap in een wedstrijd, zoals Midtjylland dit seizoen al 3 keer lukte, is goed, maar het is niet vol te houden. Dat is voor een groot deel geluk, zei Ankersen. En geluk heb je niet continu. En ook de eerste positie op de ranglijst hoeft niet per se veel te zeggen. Sterker, De nieuwe leiding van de club heeft zich voorgenomen nooit meer hun prestaties te toetsen aan zoiets vulgairs en onnauwkeurig als de ranglijst. We hebben nu zelfs een manifest, zei Ankersen, waarin staat dat ons wiskundig model altijd voorrang heeft boven onze plek op de ranglijst, als het gaat om het beoordelen van onze prestatie. En op dit moment, zei Ankersen, liegt de ranglijst. Ons model zegt weliswaar dat we de beste ploeg in Denemarken zijn, maar we zijn niet 9 punten beter dan Kopenhagen. Het verschil is dat wij mazzel hebben gehad en zij pech. Dat zeg ik ook steeds tegen onze coaches. Denk niet dat we goed zijn omdat we nummer 1 staan. Wij zijn goed als ons model zegt dat we goed zijn. Het revolutionaire experiment begon in de zomer van 2014, toen de Engelse voormalige hedgefondsmanager en professionele sportgokker Matthew Benham de noodlijdende club kocht. Benham was rijk geworden door op basis van statistische modellen te gokken op voetbal. Maar alleen gokken vond hij saai. Benham wilde zijn modellen in de praktijk testen en kocht in 2012 de Engelse club Brentford, de club waarin hij fan is sinds zijn jeugd. Sindsdien promoveerde de club richting de Championship, het ene hoogste niveau in Engeland. Maar Benham wilde het niet bij één experiment houden. En dus kocht hij FC Midtjylland, op advies van Ankersen, wiens boek over talenterkenning en ontwikkeling in de sport, The Goldmine Effect, hij had gelezen. Ankersen kende Midtjylland goed. Hij speelde er als jeugdspeler en werkte er als jeugdcoach. En bij Midtjylland, zo verzekerde Ankersen Benham, werken mensen die openstaan voor nieuwe ideeën. Benham stelde Ankersen aan als voorzitter, die opeens leiding gaf aan zijn voormalige trainers. En de nieuwe baas had een boodschap voor hen. Zowel korte als lange termijn beslissingen zouden vanaf nu anders worden genomen. Centraal in de werkwijze zouden wiskundige modellen komen te staan, geïnspireerd op het werk van Benham. Zelfs voor de progressief denkende werknemers van FC Midtjylland was dit nogal heftig. Ook al kon Ankersen dit als ex-voetballer en kind van de club wat makkelijker verteerbaar maken. Maar, zei Ankersen, ik blijf het iedereen zeggen. We kunnen alleen winnen als we radicaal anders werken dan andere clubs. Vertrouw het model. Als deze manier van werken dom was, dan was Matthew er nooit zo rijk mee geworden dat hij er 2 clubs mee had kunnen kopen. Veel van de plannen die Benham en Ankersen met de club hadden, moesten nog worden uitgevoerd. Maar diverse belangrijke beslissingen bij de club kwamen al voort uit de kwantitatieve aanpak. Eén daarvan was de aankoop van de Finse verdedigende middenvelder, Tim Sparv, die 2 seizoenen daarvoor nog bij FC Groningen speelde. Zijn komst was gebaseerd op een model zoals Benham dat gebruikt voor het gokken. 1 grote ranglijst waarop alle clubs in Europa naar sterkte zijn geclassificeerd, ongeacht de competitie waarin ze spelen, op basis van een statistische analyse. Ankersen noemde Sparv de No Stats All-Star. Dat komt omdat Sparv niet de statistieken heeft die spelers op zijn positie vaak hebben. Met name op het aantal gewonnen duels scoort hij laag. Maar in Sparv's geval, zei Ankersen, is dat juist een teken van kracht. De reden dat hij een All-Star is. Hij lichtte dit toe aan de hand van een andere speler. Op Sparv's positie van verdedigende middenvelder hebben we ook een andere speler, Izuna, een Nigeriaanse speler. Hij is fysiek sterk en doet veel spectaculaire dingen, met name tackles, zei Ankersen. De toeschouwers vinden hem fantastisch en de coaches van onze tegenstanders roemen hem vaak. Met Sparv is dat anders. Hij doet zelden spectaculaire dingen. Maar Midtjylland ziet daarin juist een teken van kracht. Wij denken dat dat komt doordat hij zo slim loopt, zei Ankersen. Hij ziet problemen aankomen voordat ze zich voordoen en hoeft daarom niet zoveel te tackelen en te rennen als andere verdedigende middenvelders. Sparv kwam op de radar van de club doordat Midtjyllands ratingsysteem zijn toenmalige club, Greuther Fürth, zeer hoog inschaalde. Fürth speelt in de weinig sexy tweede Bundesliga van Duitsland. Maar, zei Ankersen, het model zei dat Fürth goed genoeg was om in de Engelse Premier League te spelen. En dat klinkt voor Deense begrippen dan weer wel heel erg sterk. Dus toen Greuther Fürth hoog scoorde in de pan-Europese ranglijst van Matthew Benham, veel hoger dan Midtjylland zelf, was de interesse van de club gewekt. De spelers van Fürth moesten haast wel zeer sterk zijn als het zo'n hoge plek op die ranglijst innam. En een nadere inspectie leerde dat 1 speler van Fürth er bovenuit stak. Tim Sparv. De week na ons gesprek reisde Ankersen naar Spanje. Voor een speler die in de Segunda División speelde, Spanje's tweede competitie. Ook dat klinkt niet heel indrukwekkend. Maar in Midtjyllands model is de club Primera División waardig. Een middenmotor in de Primera División zelfs. En de speler die Ankersen ging opzoeken, hoorde bij de beste van die ploeg. Ik ga er trouwens niet heen om hem te zien spelen, zei Ankersen. Een eenmalige visuele waarneming kan immers zijn mening over de speler alleen maar beïnvloeden, positief of negatief. Wij weten al dat hij goed is. Ik ga er alleen maar heen om hem over te halen komende zomer naar ons te komen. Het transferbeleid van FC Midtjylland is nu al anders dan waar dan ook en het zal alleen nog maar radicaler worden. Scouts hebben een andere taak bij ons, zei Ankersen. We zeggen hen, jullie baan is niet om ons te vertellen of een speler goed is of niet. Dat weten we al. Jullie moeten kijken of hij aansluit bij onze stijl van spelen. En of hij qua persoonlijkheid bij ons past, door navraag te doen bij de mensen die hem kennen. Sterker nog, Midtjylland overweegt om zijn scouts te verbieden live naar wedstrijden te kijken. Het risico is gewoon te groot dat één individuele wedstrijd je blik vertroebelt. En dat die ene live wedstrijd zwaarder meeweegt dan 3 wedstrijden die je op video hebt bekeken. Wij denken dat scouts beter alleen videobeelden kunnen bekijken. Heel veel videobeelden. Dan krijg je een veel betrouwbaardere indruk van de kwaliteiten van een voetballer. Ankersen voert een strijd tegen menselijke zwaktes. Coaches en scouts, zegt hij, hebben de neiging om spelers aan te bevelen die ze persoonlijk kennen. Of tegen wie hun teams recent hebben gespeeld. Dat zijn er hooguit enkele honderden, zei hij. Terwijl er in Europa tienduizenden spelers rondlopen. Spelers die zij over het hoofd zien, maar die ook heel erg goed kunnen zijn. Het model helpt ons om deze spelers te vinden. Onder het nieuwe bewind zal het transferbeleid het sterkst veranderen. Maar de club gaat ook anders werken met de spelers die er al zijn. Ankersen en Benham denken dat voetballers in het algemeen veel harder en gerichter zouden kunnen trainen. Ze nemen golf als voorbeeld. Golfers werken dagelijks aan hun swing, om die steeds verder te perfectioneren. Waarom werken de meeste voetballers niet net zo aan hun trap? Midtjylland heeft inmiddels een speciale trapcoach aangenomen, die met 2 spelers uit het eerste team werkt en met de jeugdspelers. Het volgende project? Beter ingooien. Stel nou, zei Ankersen, dat onze spelers de bal 10 meter verder kunnen gooien door er specifiek op te trainen. 10 meter! Dan wordt een ingooi een soort vrije trap. En dat is per seizoen heel wat goals waard. Dit was allemaal nog toekomstwerk. Maar een andere innovatie van Midtjylland was destijds al wel terug te zien op het veld. De vrije trappen. Sinds de overname trainen de ploeg intensiever op het nemen van vrije trappen. Ankersen en Benham denken dat voetbalploegen hier veel te weinig op trainen. Terwijl het veel extra doelpunten kan opleveren. Vrije trappen zijn immers stilstaande momenten. Momenten waarop je als ploeg volledige controle hebt. En waarop het dus kan lonen om verrassende choreografieën in te studeren. Elke maand heeft FC Midtjylland een vrije trappenvergadering. Die Ankersen voorzit. En waarin naast de coaches 3 spelers zitting nemen. Soms schuift er een externe deskundige aan. Zoals recent een voormalige speler uit de NFL, de American Football Competitie. Een sport die feitelijk een aaneenschakeling van vrije trappen is. In die vergadering worden vrije trapvarianten geëvalueerd en bedacht. Het management heeft de coaches specifieke doelen gesteld wat betreft het netto aantal gescoorde doelpunten uit vrije trappen. Dat wil zeggen het verschil tussen doelpunten voor en tegen uit vrije trappen. En deze prikkel zie je terug op het veld. De zondag dat ik op bezoek was bij Midtjylland, in de thuiswedstrijd tegen Esbjerg, kwam assistenttrainer Brian Prieske, de chef van de vrije trappen, telkens van de bank als er een vrije trap was. Met aanwijzingen voor de variant en om toe te zien op de uitvoering. De eerste vrije trap mislukte, omdat de trap niet op de goede plek terechtkwam. Maar bij de tweede keer was het wel raak. Morten Rasmussen kopte binnen. In de tweede helft volgden nog 2 kansen uit choreografieën uit het Midtjylland-repertoire. Waaruit op een haar na werd gescoord. Uiteindelijk won Midtjylland met 3-0 en kwam zo weer 3 punten dichter bij het doel van de club. Om gemiddeld eens in de 2 jaar Europees voetbal te halen. Gecombineerd met een slim transferbeleid en verbeterde marketing, moet dat de club weer financieel gezond maken. Gaat dat lukken met de Statistics First aanpak? Natuurlijk gaan we ook fouten maken, zei Ankersen. Want geen statistisch model is perfect. Maar onze modellen zijn wel erg goed, denken wij. En als we ons eraan houden, zullen we minder fouten maken dan andere clubs. Hij kwam er steeds op terug. Alleen als je als kleine club anders werkt dan grote clubs, kun je ze verslaan. En dus niet een beetje anders, zei hij, maar radicaal anders. We hebben de club opnieuw opgezet vanuit een vraag. Hoe zou een club eruit zien zonder menselijke oren en ogen? Natuurlijk blijkt dan snel dat je een zeker menselijk element nodig hebt. Al was het maar omdat statistieken nog niet alles in het voetbal kunnen vatten. Of omdat alleen mensen kunnen beoordelen of het karakter van een speler past bij de cultuur van de club. Maar als je vanaf het begin zegt, oh nee, je moet echt een combinatie hebben van statistieken en mensen, een combinatie van kwantitatief en kwalitatief denken, dan word je dus nooit radicaal genoeg om succes te hebben. Bedankt voor het luisteren. ben je al lid van De Correspondent? Onder het artikel praten we over de rol van ratio in het voetbal. Kan de aanpak van Midtjylland werken? Of zie je elders in de maatschappij vergelijkbare ontwikkelingen? Leuk als je meepraat. Maak je ons nog niet mogelijk? Je kunt lid worden van De Correspondent voor 7 euro per maand. Zo steun je onze podcast en krijg je toegang tot alle verhalen. Ga naar www.decorrespondent.nl. Bedankt.